Dus eigenlijk van nature hebben kinderen empathie. Zodra ze weten waar vlees vandaan komt, wordt daar een dier voor gedood. Dat willen wij helemaal niet. En je zou ook zelf als ouder ontzettend ongerust zijn als jij een kind hebt en je laat het met een konijn of een cavia in een ruimte en dat niet de cavia gaat aaien, maar zou wurgen. Dan denk je, shit, misschien is mijn kind, wordt later wel een crimineel, een mensenmoordenaar. Maar over vlees eten zeggen we dan altijd geruststellend, nee. Maar dat is de norm, dat moet je doen. Dus,
En we altijd horen dan.
maar we hebben wel die mensen nodig die veganisme daarvoor staan en dat hard uitspreken. Want daarmee normaliseer je het. Als niemand dat doet, als alle veganisten zeggen, ja, weet je, doe maar een klein beetje minder vlees eten, ja, dan schetst niemand dat beeld waar we naartoe moeten. En dan ga je het nooit bereiken. Je moet het eerst uitspreken om het te kunnen realiseren. Gebruik dat begrip carnisme. Ga niet jezelf als uitzondering labelen door te zeggen, ik ben veganist en de ander is normaal.
Welkom bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag? Is het zo moeilijk als het lijkt? Gordels om en geniet van de reis.
Welkom bij het Vegan Geluid. Wij zitten op afstand, Rob en ik, en wij zitten niet alleen. Hoi Rob.
Hey Alex.
En wij zitten, en wij hebben de eer, moet ik zeggen, om samen te zijn met Willem van Maat. Hi Willem.
Dag Alex en Rob.
Hi Willem.
Heel tof dat je bij ons bent gekomen. Hoe dat is gegaan, daar kunnen we later in de episode nog over hebben. Dat heeft namelijk met een andere gast te maken die er al was in deze podcast. Mm-hmm. Maar even over jou gesproken. Wie ben jij? Jij bent, en ik hoop dat ik het goed zeg, anders moet je mij even corrigeren. Je bent milieuwetenschapper. Je bent gespecialiseerd in dierethiek. Dus je bent een diereticus. Ik hoop dat ik het goed uitspreek met mijn Duits. Je bent ook docent in communicatievaardigheden. Volgens mij bij de TU in Delft. Maar je bent ook spreker en schrijver. Dus je schrijft artikelen. Maar vooral heb je het boek geschreven. En daar gaan we het vandaag natuurlijk over hebben. Waarom wij geen hondenmelk drinken. De carnistische keuze. Dus dat is zeker wel indrukwekkend wat je allemaal doet. Je mag dat aanvullen, maar ik wil met een vraag beginnen die wij vaker stellen, die de deur lekker intrapt. Waarom ben je vegan?
Waarom ben ik vegan?
Zo.
Ja.
Yes. Hoppa.
Omdat dat resoneert met de morele waarden die ik aanhang. En ik denk eigenlijk met de morele waarden die ieder mens in zich meedraagt. Het probleem is alleen dat ik er pas op latere leeftijd achter kwam wat er eigenlijk met dieren in de industrie gebeurt. En toen ik daarachter kwam en bij mezelf dacht, ja, als ik mijn morele waarden serieus neem, namelijk dat ik niet wil dat dieren onnodig lijden of onnodig gedood worden, wat volgens mij eigenlijk ieder mens vindt, ja, dan moet ik eigenlijk veganist worden. En ik zeg moet, omdat het ook niet een makkelijke keuze is als je tot een bepaalde leeftijd opgevoed wordt waarin het normaal is om dierlijke producten te eten en die ook best wel lekker zijn of smaakvol in ieder geval. Dan kan het toch ook moeilijk zijn om dat op te geven en verandering door te maken. Maar ja, als ik mijn eigen principes serieus neem en dat doe ik graag, dan is er geen andere conclusie dan veganist te zijn.
Ja, duidelijk en ook een heel mooi antwoord en los van eigenlijk het hele mooie rijtje wat Alex net allemaal al opnoemde, wat jij bent, wie jij bent, wat jij doet allemaal, ben jij ook een kritisch denker. Heeft dat er dan ook mee te maken dat jij nu zo mooi zegt van ja, maar als je je eigen principes serieus neemt, dan moet je wel vegan worden. Komt dat omdat je een kritisch denker bent of?
Ja. Bedankt voor alle complimenten en het mooie vooronderzoek dat jullie gedaan hebben. Ik noem mezelf wel graag kritisch denker, inderdaad. Al laat ik die betiteling graag aan anderen over, want je kan natuurlijk altijd een blinde vlek hebben die je zelf niet in de gaten hebt. Dus kritisch denken betekent ook dat je altijd goed naar anderen moet blijven luisteren, breed moet blijven lezen over allerlei onderwerpen. Wil je jezelf zo noemen? Dat komt niet alleen maar uit jezelf. Anderen moeten je ook inspireren. Dat is bij mij met veganisme ook zo gebeurd. Want ik kan zeggen, ik had die morele principes wel van dieren geen leed aan willen doen. En daarom werd ik op mijn 14e vegetariër. Ik had beelden gezien van de bio-industrie, de intensieve veehouderij. En dacht, ja, daar wil ik niet aan bijdragen. En als ik dan vegetariër word en geen vlees meer eet, dan doe ik dat niet. Dus dan ben ik goed op weg. En niemand had mij ooit verteld, en ik had zelf ook nooit gerealiseerd, dat in de zuivelindustrie, de eierindustrie, allerlei andere plekken waar dieren gebruikt worden, er net zo goed lijden en doden van dieren is. Dus toen mij dat verteld werd, vond ik dat aan de ene kant wel confronterend, want dat betekende, oh ja, dan kan ik ook geen kaas meer eten bijvoorbeeld. En kaas vond ik best lekker. Maar vanuit het kritisch denken volgt dan wel de conclusie, ja, ik heb die principes. Dus dan moet ik daar ook naar handelen. Dus ik zou zeggen, misschien niet alleen kritisch denken, maar als ik mezelf helemaal op de borst wil kloppen, dan ook een kritisch doener. Je kan niet alleen maar denken en zeggen, ja, dit is de morele keuze, je moet er ook naar handelen.
En in welke volgorde is dat gegaan? Je hebt je ingelezen, je hebt ervan gehoord. Je geeft net aan, ik heb beelden gezien. Mm-hmm. En direct na die beelden werd je veganist of zat daar nog een tijdje van denken tussen?
Nee, toen ik 14 was, werd ik vegetariër. Dus mm-hmm. Ik dacht dat ik toen al een goede keuze maakte. En pas later, toen ik studeerde. En ik weet ook in het eerste jaar van mijn studie waren er ouderejaars studenten die veganist waren. Die kende ik niet goed, maar ik wist dat zij veganist waren. Ik dacht bij mezelf, wat raar. Ik had eigenlijk nog nooit een veganist ontmoet. Niet bij weten in ieder geval. Waarom zou je nou geen eieren consumeren? Een kip legt toch gewoon eieren? Wat is daar mis mee? Ik zou het niet weten, dus ik vond dat een beetje raar. Maar daar hadden we het ook niet over. Zoals ik zei, ik kende die mensen niet goed. Dus ja, dat ging nog even zo door. Totdat ik een aantal jaar later een vak volgde van Floris van den Berg. Die kennen jullie wellicht ook. Filosoof en die zich ook veel met dierethiek bezighoudt. En ik daar de feiten aangereikt kreeg over wat er in de eierindustrie gebeurt en in de zuivelindustrie. Dat kalfjes direct bij hun moeder worden weggehaald en nadat een koe kunstmatig geïnsemineerd is. En dat die kalfjes, mannelijke kalfjes, vetgemest en geslacht worden. Of soms zelfs als ze onder een bepaald gewicht zitten en niet economisch rendabel zijn, gewoon meteen worden afgemaakt. Ja, die feiten die kende ik niet. En toen heb ik daar snel naar gehandeld. Er zijn misschien een paar maanden overheen gegaan om die transitie te maken voor mij. Ik was niet in één keer volledig veganist. Ik vond het ook wel moeilijk in sociale situaties met name. Dat je ineens moet aangeven, ja, bij een schoonfamilie bijvoorbeeld. Ja, nee, je hebt een lekkere quiche gemaakt. Maar ik moet nu zeggen dat ik geen eieren meer eet. Maar het kostte me een paar maanden. Uiteindelijk heb ik wel die verandering gemaakt om helemaal veganist te worden.
En nu sta je daar ook helemaal voor. Dus als je dan nu naar je schoonouders die je net aan had toe gaat. En diezelfde kies die staat per ongeluk nog een keer weer op tafel. Het is niet zo dat jij dan om iemand anders te plezieren, om het maar zo te zeggen, nog wel een keer door je vingers kijkt. Daar ben je klaar mee? Dat doe je niet meer? Of?
Nee, dat zal ik nooit meer doen. Nee. En ik denk ook dat dit een essentieel iets is van waarom veganisme eigenlijk de potentie heeft. Omdat ik denk dat veel mensen, zoals ik in het begin al zei, die morele waarden aanhangen van dieren geen leed aandoen. Dat hebben ze in zich. Dus eigenlijk is in potentie, vind ik, iedereen een veganist. Dus je hebt twee soorten mensen, veganisten en nog niet veganisten. Maar voor heel veel mensen is het moeilijk omdat die sociale norm het lastig maakt. Dus als je een omgeving hebt, nou, zoals het voorbeeld van die kies, dan is het vereist best wel wat moed om daar tegen in te gaan. Ja, ik zou gewoon zeggen, ik heb mijn principes, ik draag daar niet aan bij. En als mensen een allergie hebben of vanuit religieuze redenen iets niet eten, wordt daar ook rekening mee gehouden. Daar mag je gewoon voor staan. Daar is niks mis mee. En dan kan je verder gewoon nog steeds een gezellig mens zijn. En laten zien wie je nog meer bent dan alleen die, zoals het soms wordt gezien, radicale veganist. Ja. Maar daar mag je wel gewoon voor staan.
Ja, zoals het niet alleen maar soms, maar zoals het gewoon vaak wordt gezien en dan die principes, daar vind ik ook, hoor je ook voor te staan. En ik heb jou ook in een of andere interview horen zeggen, en dat is er een die bij veel, misschien wel beginnend veganisten ook vaak voorbij komt van, ja, maar ik respecteer jouw keuze ook, dus respecteer die van mij dan ook. En dat vind ik ook een hele moeilijke, heb ik ook heel veel last van, dat ik denk van ja, maar dat is nou precies waar ik helemaal niet achter sta, dus waarom zou ik dat dan ook respecteren? Mm-hmm. Dus daar vind ik ook, moet je heel standvastig en heel principieel in zijn, maar dat is ook direct degene die het wel voornamelijk ook heel moeilijk kan maken.
Ja.
Want daar zet je jezelf toch vrij snel sociaal gezien een beetje meer buiten spel. Ja.
Vraag je, wat denk je over het begrip veganist of veganisme? Denk je dat daar niet ook best wat... Er zit een heleboel associaties om dit begrip, ook negatieve associaties. Denk je dat het een moeilijk begrip is? Dat we misschien wel een andere term moeten vinden die het wat makkelijker maakt? Of denk je juist van, nee, we moeten met deze begrip doorgaan, want het is duidelijk en... gewoon meer bewustzijn daarvoor creëren dat, dat dit een normaliteit kan worden?
Ja, ik kan jouw vraag en de opmerking van Rob wel even samenpakken hier. Ik denk niet dat het een moeilijk begrip is, veganisme. Maar ik denk eigenlijk wat Rob ook schetst, het is een begrip dat weerstand oproept. En ik gaf net het voorbeeld, ja, als mensen uit religieuze redenen iets niet eten of vanwege een allergie... wordt dat vaak makkelijker geaccepteerd. Maar hier is ook psychologisch onderzoek naar gedaan. Waarom vinden mensen het nou toch lastig als iemand vanuit morele redenen bepaalde producten weigert? Ja, dan voelen ze zichzelf ook wel aangevallen van, hey, maar ik consumeer die producten wel. Wat maakt mij dat dan? Ben ik dan een slechter mens? En dat zie je in allerlei andere dingen ook. Over alcoholgebruik is het ook zo dat mensen graag een grapje maken over degene die geen alcohol drinkt, want ze zich zo wel voelen, oh ja, het is toch misschien wel eigenlijk slecht voor je gezondheid om te drinken. Dus dat is een manier om mee om te gaan, om eigenlijk die veganisten een beetje buitenspel te zetten of daar een grapje over te maken, want het laat mensen ongemakkelijk voelen. En ik denk daarom dat het juist belangrijk is het wel te gebruiken en gewoon te laten zien wie je nog meer bent als veganist. Je kan gewoon een ontzettend gezellig, leuk mens zijn. En het is gewoon zoals er variatie is aan allerlei niet-veganistische mensen, is dat er ook onder veganisten. Het is, zijn er met veganisten met allerlei andere soorten politieke opvattingen, van allerlei achtergronden, heel erg extravert of heel erg introvert. Maar normaliseer juist gewoon dat begrip veganisme en veganist. Het is gewoon...
Het zijn net echte mensen.
Ja, precies. En het zou eigenlijk heel normaal moeten zijn.
Over normalisering gesproken. Je hebt het in jouw boek over de begrip carnisme. Mm-hmm. Kun je even uitleggen voor mensen die luisteren, die deze begrip misschien nog niet hebben gehoord, wat is carnisme?
Ja, uiteraard. Dat is dan het tegenovergestelde van veganisme. Dus waar veganisme de ideologie is om dieren niet instrumenteel te gebruiken, dat je tegen dat leed en doden van dieren bent. Nou, dat weten mensen over het algemeen tegenwoordig ook wel. Als je als veganist leeft, dan hang je bepaalde principes aan. En we zien over het algemeen eigenlijk het wel eten van dierlijke producten als normaal, neutraal gedrag. Daar is geen woord voor. Je kan wel biologische klassificaties maken. Hè, dat je zegt van, nou, mensen zijn omnivoren of zeggen carnivore, dat zijn dan begrippen, maar dat zegt alleen iets over wat we biologisch gezien kunnen eten. En het feit dat er geen woord voor is, of geen gangbaar woord, maakt ook dat het eigenlijk wordt gezien als ja, de normneutrale keuze van het is gewoon zo. Dat hoeven we niet eens te definiëren. Een veganist, ja, die wijkt af, die is gek, die is een beetje raar. En juist dus door dat begrip carnisme te hangen aan het wel consumeren van dierlijke producten, kun je mensen er bewust van maken dat het net zo goed een ideologische keuze is. Want wij kunnen uitstekend leven op een plantaardig dieet, als veganist zijnde. Dus dan is het ook een keuze om wel dierlijke producten te consumeren. Een ideologische keuze, en daar horen principes aan vast, namelijk dat jij het gerechtvaardigd vindt om dieren wel leed toe te brengen, om dieren wel te doden voor jouw plezier, voor jouw smaaksensatie. Dat vind je misschien niet bewust, maar dat is door dit te benoemen kun je mensen daar bewust van maken. Dat is eigenlijk wat je dan aanhangt met je gedrag.
Ja, dat is de omgekeerde wereld. En dat is helaas voor iedereen de normale wereld, zeg ik er dan maar even bij. Want men weet ook gewoon domweg niet beter door en of cultuur of opvoeding. Of, daar kun je meerdere andere redenen voor noemen. En dat is waar jij dan, terugkomend op jouw boek, waarom drinken we dan geen hondenmelk? Niet dan, waarom drinken we geen hondenmelk? Omdat, want dat is volgens mij wat je probeert met jouw boek, om dat bewustzijn te creëren, dat feitelijks, en dat zeg jij ook, en dat vinden wij ook, veganisme de norm zou moeten zijn. Want dat is normaal, alleen is daar dan een woord voor bedacht. En voor alles wat, zeker in onze beleving, niet normaal is, noem jij dan karnisme en wil je op die manier mensen mee aan het denken zetten? Even terug op jouw boek. En ik zal nu bij voorbaat al zeggen dat dat een boek is waarvan ik denk dat het eind van de uitzending iedereen die lekker moet kopen voor op zijn boekenplank. Kun jij uit jouw boek alvast voor de luisteraar een aantal kernideeën die je in jouw boek bespreekt benoemen, dat men ook weet van, hey, dat lijkt me wel interessant, maar waar gaat dit dan over? Nou, een daarvan is dan dat karnisme. Mm-hmm. Dat leg jij uit en dat vind ik misschien ook direct wel de hoofdkern van waar dit over gaat. Yeah. Omdat die mensen zo aan het denken zet. Heb jij nog zelf een paar andere kernideeën uit jouw boek die je even toe wilt of kunt lichten?
Uiteraard kan dat wederom toelichten, misschien beginnend bij de opmerking die je hiervoor maakte voor deze vraag, dat ik inderdaad vooral ook de absurditeiten van karnisme wil laten zien. Dat is inderdaad wat wij normaal vinden, is bijvoorbeeld het drinken van koemelk, maar het drinken van hondenmelk zouden we absurd vinden. En zeker als je dan schetst, of alleen al een situatie, daar begin ik eigenlijk mijn boek mee. Stel je voor, je zit op een terras, je bestelt een cappuccino en er wordt je gevraagd, oh ja, wat voor melk wil je? Wil je misschien hondenmelk? Dan denk je al van, nou, dat is heel vreemd. En het wordt nog vreemder als je dan schetst, ja, dat je honden kunt fokken en de puppy's direct bij de geboorte weg kunt halen en die dan kunt vetmesten en slachten en daar hamburgers van kunnen maken. Dan denken mensen, ja, maar dat is gestoord als we dat doen. Alleen bij koeien staan we daar nooit bij stil, dat we dat precies hetzelfde doen, omdat het zo normaal is. Dus je komt van jongs af aan, misschien ga je met je ouders mee naar de supermarkt, ja, dan staan daar gewoon pakken melk in het schap met vrolijke koeien erop. En dan denk je, ja, maar een koe geeft gewoon melk. Dat dacht ik ook. Toen ik was al lang en breed volwassen. Ik had biologie op de middelbare school gevolgd. Dat was een van mijn favoriete vakken. Maar ik had nooit bij stilgestaan waarom een koe melk geeft. Dus dat we zo daar niet bij stilstaan. En dat er eigenlijk allerlei absurditeiten dus zitten in dat karnisme. Want over allerlei andere dieren zouden we het vreemd vinden om die manier te gebruiken. Dat wil ik vooral met mijn boek aantonen. Dus ik gebruik veel voorbeelden om die absurditeiten uit te lichten.
Precies, en het is dan ook zo geïndoctrineerd, zoals je het zelf noemt, geïndoctrineerd karnisme, dat het ook bijna niet meer weg te denken is, waardoor veel mensen ook daar gewoon niet over nadenken. Want als voorbeeldje, ik heb zelf, dat weet je misschien ook niet, een lunchroom waar ik veelvuldig cappuccinootjes en lattetjes serveer. En daar is het ook altijd, nee, doe maar gewone, en daar zijn we er weer. Doe maar gewone melk. Terwijl dat is in de volksmond wat iedereen gewoon vindt. Ja. Ik zeg in mijn zaak niet van, nou, ik vind het niet zo gewoon. Maar dat is diezelfde opvoeding, cultuur, het normaal vinden van. Waar komt dat vandaan, denk je? Is dat puur marketing? Is dat om de zuivelindustrie en de slachthuizen de hand boven het hoofd te houden? Of ligt dat veel dieper?
Dat ligt dieper. Marketing speelt natuurlijk wel een rol om dat in stand te houden. Maar dat is niet zo machtig dat het compleet ons hele wereldbeeld kan construeren. Dus wij kunnen daartegen ingaan. Wij kunnen nu mensen hier bewust van maken en de wereld richting veganisme trekken. Nee, maar het zit veel dieper, omdat precies waar we net over hadden, als je van jongs af aan al het beeld hebt dat koeien er zijn voor melk, dat is niet alleen marketing, maar dat is je ouders die dat meegeven. School, ik had op kind schoolmelk, dat bestaat volgens mij nog steeds. En natuurlijk zit daar ook wel, daar zit marketing achter. Maar het is helaas veel dieper dan dat. Als je van jongs af aan, dan construeer je eigenlijk de wereld om je heen. Ik bedoel, het moment dat je geboren wordt, en als baby ben je misschien nog niet heel bewust, maar je hersens ontwikkelen zich nog in die eerste jaren. Je gaat die eerste stapjes zetten, je kijkt om je heen. Dan construeer je ook een beeld al op vrij jonge leeftijd van wat normaal is. En als je daar altijd koemelk krijgt voorgeschoteld als normale melk, dan leer je dat koeien er zijn voor melk. En dat dus de normale melk is. En je er niet bewust van bent dat dat eigenlijk een construct is, dat wij mensen hebben bedacht dat we koeien gebruiken voor melk. We hadden eigenlijk ook een andere diersoort daarvoor kunnen gebruiken. In principe zou het ook net zo goed met honden kunnen. En er kunnen praktische redenen zijn van ja, koeien zijn vrij groot, leveren veel melk op. Maar dat wil niet zeggen dat een koe er van nature voor mensen is. En dat wij denken wij wel vaak dat het gewoon zo ingebakken is in de natuur. Maar dat is het niet. Het is een menselijke keuze.
Mooi dat je dat zo aanhaalt. Ik denk dat wel de marketingkant meer helpt op dit vlak. Want als je,
uiteraard.
Als je een kind bent en je kijkt commercials op televisie of in het internet. En dan zie je dus die blije koe en iedereen is blij en gaat met de armen een feestje vieren op het weiland. Mm-hmm. Dan krijg je natuurlijk als kind ook het idee, oh dit is leuk, dit is gezellig, dit is normaal.
Yeah.
Maar als je zeg maar de harde realiteit zou zien, wat natuurlijk niemand laat zien in de commercials. Dan gaat een kind denk ik wel sneller vragen stellen.
Ja.
Of tenminste, ik heb een vader, een vriend, die vader is van twee kinderen in mijn vriendenkring, die zelf niet vegan is, maar de zoon is het nu wel aan het worden, omdat hij echt absoluut geen dieren wil eten. En die daar, die is op hele vroege leeftijd, heeft die vragen gesteld. Ik weet niet precies waardoor hij de vragen heeft gesteld, maar dat werd wel openhartig ontvangen en daar werd ruimte gegeven, wat super tof is.
Ja.
Maar ik denk dat die vragen veel eerder zouden komen als je dus niet die blije commercials hebt of misschien wel wat hardere realiteiten zou zien. Wat mij wel weer bij een vraag brengt. Volgens mij maak jij een verschil als ik wat dingen. Ik heb wat interviews van jou geluisterd ter voorbereiding van dit gesprek. Je maakt wel een verschil tussen die harde en die zachte aanpakken. En harde aanpak in die zin van gezelschappelijke debat in de media en persoonlijke gesprekken.
Yeah.
Kun je toelichten hoe je daar een lijn schetst? Heb je daar een duidelijke lijn of is die flexibel? Hoe zie je
dat? Ja, dat is ook een beetje sociaal afgestemd soms zijn. En ik denk, zoals ik hier bijvoorbeeld te gast ben in een podcast, is het heel belangrijk om de inhoud duidelijk te schetsen. En als ik een debat op de radio voer, bijvoorbeeld over dierethiek, over paardensport, dat wel eens gedaan, waarbij ik tegen de paardensport ben en iemand anders uit die sector komt, dan voer ik eigenlijk niet het debat met diegene. Dan voer ik debat met het publiek. Ik moet het publiek overtuigen en zo goed mogelijk de argumenten laten zien, want mijn opponent die helemaal in die sector zit, die ga ik niet overtuigen. Dus dan is het belangrijk om heel helder de argumenten naar voren te brengen en er goed, er stevig in te vliegen. Als je persoonlijk met een vriend of iemand in sociale omgeving het over veganisme hebt, is het denk ik toch ook belangrijk om begrip te tonen voor iemands situatie. Iemand die veganist wil worden, of misschien in ieder geval daar geïnteresseerd in is. En dan kun je alleen met die morele argumenten erin vliegen. En dat mag je nog steeds best vinden. Je hoeft niet concessies te doen aan je morele argumenten en je standpunt, waar we het eerder in de podcast over hadden. Dat absoluut niet. Maar je kunt wel iets meer, denk ik dan, omdat ik ook zei, het is even moeilijk soms om een transitie te maken. Diegene helpen met recepten of dat soort dingen. Dus in die zin maak ik een onderscheid tussen een harde en zachte aanpak. Ik zou een harde aanpak altijd hanteren in de media om je punten duidelijk te schetsen. Op persoonlijk vlak nog steeds dezelfde standpunten hebben. Maar dan kun je ook met mensen het meer over die pragmatische dingen. En dat kan trouwens in media ook, als er mensen zijn die meer. Maar als het puur alleen gaat om een debat, je hebt maar 5 minuten, dan moet je wel de inhoud schetsen en niet te slap eromheen.
Volledig ligt het aan de setting, hè? Of je een podcast bent van een uur, waar je tijd hebt om je argumenten duidelijk neer te leggen, of je hebt dus een korte radio-interview waar je mist ik haal dit topic aan omdat Rob en ik ook best nog wel, ik bedoel, we kijken gelijk op dit onderwerp, veganisme, anders zouden we die podcast niet samen doen. Maar wij met z'n tweeën hebben toch wel ook verschillen in de harde aanpak. Rob, je mag corrigeren als ik het verkeerd zeg, maar jij bent iets harder, ook iets meer activistisch. En ik ben wat meer, bruggetjes willen bouwen en kijken een beetje wat vriendelijker in de communicatie. En dat is soms wel ook leuk, juist in die combinatie. Maar daarom is het gewoon een interessant topic ook in deze podcast überhaupt.
Ja, en ik denk dat je uiteindelijk toch ook beide nodig hebt. Of je hebt iemand nodig die ook die stip aan de horizon zet waar we heen moeten. Maar er zijn ook mensen die nog helemaal aan de andere kant zitten. Mijn handen verdwijnen uit het beeld. Die zitten helemaal daar.
Zo ver aan de andere kant.
Ja, en die hebben misschien hier iemand nodig om zo'n stukje die kant op te trekken. En die heeft weer hier iemand nodig om zo'n stukje die kant op te trekken. Maar we hebben wel die mensen nodig die veganisme daarvoor staan en dat hard uitspreken, want daarmee normaliseer je het. Als niemand dat doet, als alle veganisten zeggen, ja weet je, doe maar een klein beetje minder vlees eten, ja dan schetst niemand dat beeld waar we naartoe moeten en dan ga je het nooit bereiken. Je moet het eerst uitspreken om het te kunnen realiseren.
Ja, ja, normaal hebben we voor eigenlijk alle gasten ook altijd de vraag van wat is dan nu de gouden regel en hoe krijg je iedereen veganist? Nou, door naar jou over jou gelezen te hebben en filmpjes van jou gekeken te hebben, weet ik al dat jij die vraag uiteraard vaker hebt gehad, zeker als diereticus. En jouw antwoord daarop was, daar is niet één goede oplossing voor. Dus dat sluit heel erg aan bij waar we het nu over hebben. Ja. De zachte kant, daar had ik al. Het is ook allebei nodig. En na inmiddels best wel wat podcasts gedaan te hebben en best wat gasten gedaan te hebben, zijn wij er denk ik ook wel een klein beetje uit dat die gouden regel, die bestaat daar ook niet voor. Nee. Dus allebei is wel nodig in de context waarin je bent, welke setting je zit of met wie je praat.
Uiteraard, maar ik klink misschien heel pessimistisch, maar er is ook geen heilige graal dat iedereen overtuigd gaat worden of bereid is daarnaar te handelen. Mensen willen dat soms ook gewoon niet. Die, wat ik al zei, vinden het confronteren, het vermijden het liever. En wij hebben niet de macht om anderen direct te beïnvloeden. Maar je kunt wel, er wordt ook allerlei sociaal psychologisch onderzoek gedaan naar wat mensen beïnvloedt. En dat zou je natuurlijk jou wel kunnen laten inspireren om te kijken hoe je mensen kunt overtuigen. En dan blijkt het bijvoorbeeld dat mensen vaak, als je een verhaal vertelt over één individueel dier in de bio-industrie, daar één verhaaltje van maakt als het ware, dat mensen daar meer empathie voor voelen en dan sneller bereid zijn tot verandering dan wanneer je alle cijfers geeft over de miljoenen en miljarden dieren. Want dan denken mensen, oh ja, dit staat zo ver van, dit is abstract. En, dus je kunt ook natuurlijk onderzoeken in je voordeel laten spreken als het je doel is om zoveel mogelijk mensen te overtuigen.
Ja. Naar aanleiding van dit antwoord, hoe zie jij zelf de evolutie van de mens-dierrelatie, zeg maar, in onze samenleving? En wat zijn dan volgens jou wel de belangrijkste factoren die hier mee kunnen werken? Dus gaan zorgen voor een meer vegan toekomst.
Nou, het is soms moeilijk, zeker omdat wij als veganisten natuurlijk graag die verandering zo snel mogelijk willen zien. Maar als je, ons brein is toch gericht op een redelijk korte termijn soms en dan zie je dat niet altijd. Maar als je op de iets langere termijn kijkt, dan is er eigenlijk in het denken al heel veel veranderd. Hoeveel het ook in allerlei mainstream media nu gaat over dieren en dierenrechten en dierethiek in het algemeen. Ja, dat was 100 jaar geleden, 50 jaar geleden, veel minder. Veganisme is ontzettend opgekomen. Dat je nu in supermarkten labels hebt bij producten met vegan, dat was 10 jaar geleden nog niet aanwezig. Dus die evolutie is al gaande. En het wordt tijd dat natuurlijk dat meer zich aardt in de samenleving en ook daadwerkelijk meer mensen veganist worden, maar het wordt al veel makkelijker gemaakt. Er zijn ook allerlei technologieën, daar kun je natuurlijk ook weer debat over voeren van ja, kweekvlees is bijvoorbeeld
ja.
Opkomend. Maar ik denk dat uiteindelijk, laat zeggen over 100 jaar, dat we eigenlijk voor een groot deel veganistisch zullen leven.
En dat is mooi. Ik vind het nog lang. Maar die tijd, daar zijn wij denk ik ook wel van overtuigd. Die tijd die komt. Dat we allemaal wel snappen dat dit A niet houdbaar is voor het milieu. En dat wij, zoals met een heleboel andere voorbeelden, pas later door hadden dat het eigenlijk niet kon wat we deden. Dus die tijd die komt volgens ons ook sowieso. Nou ja, hoe lang, dat blijft natuurlijk toch dat glazen bol verhaal. En dan eventjes terug, want die vraag had ik voor mezelf eigenlijk helemaal in het begin al opgeschreven. Over de ethiek. Hoe word je eigenlijk diereticus? En wat was het moment voor jou dat jij dacht van, nou, nu ga ik toch eens even diereticus worden?
Ja, nou, je zou in brede zin kunnen zeggen, iemand die zich bezighoudt met ethiek en dan gericht op dieren. Dus gewoon nadenken over goed en fout in die mens-dierrelatie. Is diereticus. Kijk, ik heb inderdaad milieuwetenschappen gestudeerd en daarbinnen een vakken over ethiek en dierethiek gevolgd. En ben me met name in media uit gaan spreken over die onderwerpen. Ik heb er geen proefschrift in geschreven, dus misschien een officieel diëticus zou je officieel gepromoveerd moeten zijn in die, als je die titel aan een universiteit wil dragen. Maar er is geen aparte opleiding voor, dat wil ik maar zeggen. Je kan niet een opleiding dierethiek doen, want het is zo'n specialistisch genre. Je kunt wel filosofie studeren en dan uiteindelijk een specialisatie, een masteropleiding in bijvoorbeeld toegepaste ethiek kiezen, waarin je dan bezig gaat houden met dierethische zaken en uiteindelijk misschien een proefschrift schrijven over een dierethisch onderwerp. En dan zou je kunnen zeggen, ik ben diereticus.
Ja. En dan nog één vraag van mij, van mijn kant, ook hier weer direct gerelateerd aan. En dan laat ik uiteraard Alex ook weer zijn vragen doen. Die ethiek, hoe ver gaat die ethiek dan bij jou? Want ik heb er voor mezelf eentje aangehaald, die ook voor mij persoonlijk in mijn familie een belangrijk ethisch dilemma kan zijn en ook is. Hoe ga jij om met het dilemma binnen veganisme, dat er voor medicijnen ook nog steeds, voor het testen daarvan, dieren gebruikt worden? Heb je überhaupt ergens een grens dat je zegt van, nou, dit vind ik nog verantwoord, dit kan wel? Of zeg jij per definitie, alles wat met dieren te maken heeft, of het testen daarvan, of het eten daarvan, vind ik helemaal geen discussie eigenlijk, maar het testen voor medicijnen, dat is toch een iets ander verhaal. Hoe sta je daarin? Heb je daar een grens?
Ja, daar ben ik het mee eens. Het is ook niet zo dat je makkelijk kunt zeggen van heel zwart-wit in alles. Nou, dit is altijd goed, dit is altijd fout. En ik denk dat je hier veel meer debat over kunt voeren. Dus hier moet het debat over gaan. Over mag je het ene voelend wezen misschien gebruiken als je daarmee heel veel andere voelende wezens kunt redden. Dat ze niet sterven of dat ze veel minder lijden. Daar kun je denk ik in ieder geval een ethisch debat over voeren. En dan moet je ook nog eens bewust kijken, vind ik, in diëtiek, ja, over welke dieren hebben we het nou eigenlijk? Want ik denk dat bijvoorbeeld een olifant of een koe veel meer morele waarde heeft dan een fruitvliegje. Omdat die niet datzelfde vermogen tot lijden hebben. Dus dat zijn allemaal overwegingen die je meespeelt. Maar mijn punt is ook vooral, ja, daar moet de ethiek over gaan. Daar moeten de discussies over gaan. En dat betekent dus dat we het eigenlijk over eens zijn. Dat alle manieren waarop wij dieren gebruiken, voelende dieren gebruiken, puur voor ons plezier, voor smaak of andere soorten van plezier, dat niet gerechtvaardigd kan zijn. En dat is dus 99% van alle diergebruik. Ja, dat is zo klaar als een klontje, zou ik zeggen.
Precies. Helder antwoord.
Ik wil nog even terugkomen op jouw boek. Hoe ben je bij een boek terechtgekomen? En ook met deze titel. Is dat, want het is zo'n wel een hele duidelijke, ook een titel die opvalt. Hoe ben je überhaupt bij dat boek terechtgekomen? Want, heb je daar een uitgever voor gehad? En hoe ben je daar terechtgekomen? En was dat een idee samen met die titel, samen met die uitgever? Of heb je dat allemaal zelf bedacht? En gewoon een beetje hoe dat tot stand is gekomen.
Nou, het begint natuurlijk. Ja, je gaat niet zomaar een boek schrijven. Want precies, het kost ook een bepaalde inspanning. En dat is gewoon een gevolg van het bloedkruid waar het niet gaan kan. Op dat moment, ik was veel met dat carnisme bezig. Dat carnisme is eigenlijk een begrip wat geïntroduceerd is door Melanie Joy, een sociaal psycholoog. Nou, we hebben het eerder over dat begrip gehad, maar dat komt bij haar vandaan. Zij had daar een boek over geschreven, er is nog geen boek in het Nederlands over. En ik zag heel erg daar de problematiek. Ik wilde heel erg die vinger op de zere plek leggen. Eigenlijk aansluitend bij wat ik eerder in de podcast ook zei. Heel veel mensen hebben wel de morele waarde die zou moeten resoneren tot geen dieren gebruiken, geen dieren eten. Maar door die sociale omgeving, doordat we het zo normaal vinden, doet iedereen het toch. Dus daarom heb ik over precies dat onderwerp een boek geschreven, om mensen daar bewust van te maken. Hé, jij vindt het normaal, maar als je erover gaat nadenken, hoe normaal is het eigenlijk? Eigenlijk is het heel absurd dat je koemelk drinkt, als je ook het moreel problematisch vindt om honden te gebruiken voor melk, zoals ik dat eerder schetste. Dus daarom wilde ik dat boek schrijven, om daar bewustzijn in te creëren. En dat is een heel proces. Ik ben eigenlijk gewoon begonnen. Eerst begon ik met artikelen schrijven. En later dacht ik, ja, ik kan hier ook een boek van maken. En heb ik eerst ben ik heel erg aan het schrijven gegaan. Daarna een uitgever gezocht. En ik kende een uitgever of een directeur van een uitgeverij die ook filosoof is en veel bezig was met dierethiek. Dat is Erno Eskens, die toen bij Boom werkte. En zo ben ik bij Boom terechtgekomen. Die zag er wel brood in om dat boek uit te geven. En toen hebben we, nou, ik had een manuscript ingestuurd en toen hebben we nog besloten het boek heel anders in te steken. Eigenlijk het veel laagdrempeliger te maken met kortere hoofdstukken. Vooral die absurditeiten uit te lichten en niet te diep op de filosofie in te gaan. Maar dat heeft geresulteerd in het boek. En de titel, daar zijn we in een brainstorm zo samen op uitgekomen.
Spannend. Hoe lang heb je erover gedaan? Als je dat mag vragen.
Ja, dat is goed. Nou, vanaf het moment dat ik bij de uitgever was, toen had ik dus al een manuscript. Hebben we besloten het een jaar later uit te geven. Dus heb ik in een half jaar eigenlijk het boek helemaal herschreven. En daarna nog een half jaar. Of ja, dan moet het door een redactieproces en dan ben je nog bezig met wat aanpassingen. Maar daarvoor was ik al wel zeker 2 jaar bezig, denk ik, dat het idee leefde en dat ik aan het schrijven was. En dat was af en toe met fase. Maar dat deed ik dus ook helemaal zelf zonder uitgever. En ik had wel collega-vriend die af en toe me van feedback wilde voorzien. Ja. Dus dat kan nogal een proces zijn.
Wauw, ja, ik vraag dat daarom door, want het is gewoon, ja, soms wordt het van mijn gevoel een stukje te weinig belicht hoeveel werk daarachter zit. Dat zo'n boek wat jij hebt geschreven uitkomt, voordat het echt in de winkel ligt. En hoe belangrijk dat uiteindelijk ook is voor de vegan scene of voor mensen die kennis willen uitbreiden op dit vlak. Maar hoeveel voorwerk daar gewoon in zit. En ik vind dat mag even ook even een podium krijgen. Dus superleuk om te horen hoe dat is gegaan.
Ik misschien nu leuk bruggetje voor de luisteraar. Nu het toch over het boek gaat. Wij hebben in overleg met Willem eigenlijk het idee gehad om voor de luisteraar mogen wij van Willem een boek schenken. Maar dan moet de luisteraar natuurlijk uiteraard wel iets voor doen. En dan gaan wij naar aanleiding van de reacties die wij op deze uitzending krijgen iemand uitkiezen die dan wellicht gesigneerd, als die een hele goede bui is, het boek van Willem opgestuurd gaat krijgen. En Willem, heb jij voor de luisteraar een idee, een vraag waarmee zij dat boek zouden kunnen winnen?
Ja, uiteraard. Ik vind het leuk om niet altijd die irritante veganist te zijn, is het denk ik leuk als je een reactie klaar hebt, als je dan met iemand praat over veganisme, waarmee je op eigenlijk een lollige manier kan laten zien hoe absurd dat carnisme eigenlijk is. Dus als iemand op een bepaald argument dat een carnist, iemand die dus geen veganist is, dierlijke producten consumeert, aandraagt, dus daar op een sterke repliek tegen hebt, bijvoorbeeld met te zeggen, ja, maar dieren eten is natuurlijk, of dieren eten is normaal, of we hebben het altijd zo gedaan. Nou, al die redenen die mensen aandragen kennen wel, maar heb jij daar nou een hele sterke repliek op, die origineel is, waarmee je bij mij misschien ook iets, hey, dat had ik nog nooit bedacht, dat je die repliek kan geven, scherp en ook enigszins grappig is, stuur dat dan in. En dan kunnen wij eens daarna gaan kijken misschien van wat wij de leukste reactie vinden. En dan win je mijn boek.
Helemaal leuk. Dank daarvoor. Dus blijf vooral hangen tot het eind. Luister deze uitzending af. En wellicht ben jij dan de gelukkige die straks in het bezit gaat komen van het boek van Willem. Waarom drinken we dan geen hondenmelk? Even terug. Wat zijn voor jou, en dan ook direct een stap terug en weer een zware vraag, de grootste uitdagingen? We hadden het net al over de toekomst. Wordt de toekomst vegan of wordt die niet vegan en hoe lang gaat dat dan nog duren? Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen die we moeten overwinnen om meer compassie en rechtvaardigheid voor dieren te bereiken? Dus waar zit volgens jou die crux? Hoe krijgen we dat voor elkaar los van de boeken die we allemaal moeten lezen, ja, de podcast die we allemaal moeten luisteren? Ja. Waar zit de grote uitdaging, denk jij zelf?
Nou ja, als iedereen deze podcast luistert, dan zijn we misschien een heel eind, ja. Dus misschien kunnen we dat verplichten. Dat,
misschien moeten we dat doen.
Ja. Ik was het ook wel eens met Alex daarnet, daar had ik nog niet op gereageerd, maar dat je natuurlijk speelt die marketing een enorme rol. Dus je tegenstander is wel een zwaar gewicht. En ik denk dat het nu nog een heel gradueel proces is, maar waar we het over hadden, die evolutie is al wel gaande. En als op een gegeven moment een iets groter percentage van de mensen veganistisch, ja, dan is het zo veel normaler geworden, zoveel geaccepteerder geworden, dat het voor heel veel andere mensen, die net iets, om het heel plat direct te zeggen, minder sterk in hun schoenen te staan op sociaal gebied, want die hebben misschien diezelfde waarden, maar durven niet, omdat ze zich, ja, niet uit de groep willen losweken door die radicale veganisten zijn. Maar die maak je het veel makkelijker. Als er een groep is, zeg 5% van de samenleving is veganist, ja, dan kent iedereen wel een veganist. Dan betekent het bij ieder etentje van een bedrijf, andere organisatie, dat er rekening wordt gehouden met veganisten. Dan wordt het voor die anderen ook veel makkelijker. Dus ik denk dat je nu moet inzetten op, ja, toch zoveel mogelijk mensen die er al bewust mee bezig zijn, die stap te laten zetten, te vergemakkelijken. En als dat eenmaal bereikt is, dan kan het daarna heel snel gaan. Dus het gaat nu nog heel langzaam, gradueel, maar het zou maar zomaar kunnen zijn dat het daarna heel snel kan gaan.
Je zegt iets heel moois. En ik denk, maar misschien heeft dat ook daarmee te maken dat ik wat minder haat ben in die veganistische activisme. Maar ik denk dat je ook nog van een andere hoek kunt komen, namelijk vanuit mindfulness. En als dit, ja, mentale gezondheid en al die onderwerpen die daarmee samenhangen. Ik denk, want dat is ook steeds meer opkomend, dat mensen naar binnen kijken, aan zichzelf werken, samen met een therapeut, kijken trauma's op te lossen, gevoelens beter een plek te geven, misschien ook minder alcohol te drinken en te vluchten voor wat in jou zit. En ik denk ook als meer mensen, en daar zit ik namelijk, in Duitsland zit ik veel, zeg maar, content rondom de topic te maken. Mijn ervaring is dat je, als je beter in je schoenen zit, mentaal, en beter een slecht gevoel kunt vasthouden en ook voelen en ook weer loslaten, transformeren, dan kun je ook eenzaamheid bijvoorbeeld beter, wat is het Nederlandse woord? Aushalten. Nu mis ik een Nederlands woord. Dan kun je eenzaamheid beter toelaten.
Uitsluiten, toelaten.
Ja. Toelaten. En dan ben je ook niet meer zo bang om uit een groep gedrukt te worden. En dan denk je van, oké, dit voelt voor mij als de juiste keuze. Dit ben ik. Dus ik neem die keuze en ik ben ook niet bang daarvoor dat mij iemand, en als het gebeurt, ja, dan is het niet de juiste groep. Ja. Dan ben ik even alleen, maar dan zoek ik weer een andere groep. Dus hoe sterker je aan je innere kracht werkt, hoe sterker sta je ook in je schoenen, ook voor dit soort onderwerpen. Ik denk dat dat ook, dat daar dingen ook samen kunnen komen die elkaar mooi aanvullen. En ook veganisme heeft uiteindelijk veel te maken natuurlijk met empathie voor de dieren. Ja. Ook daar zit weer een gevoel aan vast, dus ja.
Ja, dat je geen angst hebt inderdaad en je eigen weg durft te gaan. En dat er dan altijd wel weer, wat jij zegt, andere mensen vindt, waar je ook meer jezelf kan zijn, dus uiteindelijk gelukkiger bent.
Ja.
Kijk, dan gaan we heel erg de psychologie in, maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen die angst hebben, want ja, je verlies moet eerst iets opgeven voordat het andere ervoor terugkomt. Hoeft niet zo zwart-wit te zijn, je kan langzaam je weg zoeken. Maar ik denk ook, en daar ben ik ook redelijk mild in, iedereen zijn eigen proces heeft en je kan nogal wat van mensen vragen. Ja, ik kan de luxe gehad hebben om te studeren en tijd om over dingen na te denken. Het kan ook zijn dat je een druk bestaan hebt, misschien jonge kinderen hebt, een baan waar je toch elke keer moet opdraven om ook die kinderen te onderhouden, om het maar zo te zeggen. En dan ben je moe aan het einde van de dag en heb je niet tijd om overal over na te denken, hierbij stil te staan. Dus je moet het vooral voor mensen ook makkelijker maken. En ik zie het daarom ook als eigenlijk mijn taak in de samenleving. Ja, er zijn allerlei mensen die heel nuttige, fijne taken verrichten. Dat er machinisten zijn, zorgen ervoor dat ik de trein kan pakken naar een plek om een lezing te geven. En ik kan nog 1000 voorbeelden geven. En ik zie het als mijn taak nou om hierover na te denken, mensen bewust van te maken. Hoeven mensen niet zelf al dat denkwerk te doen. Dus ik heb eigenlijk ook soms een redelijk positief mensbeeld. Dat ik denk, ja, heel veel mensen willen goed doen, doen heel veel nuttige dingen, bijdragen aan de samenleving. En niet iedereen kan overal heel bewust bij stilstaan of heeft die luxe. En als je soms overweldigd wordt door het leven, omdat er allerlei nare dingen in je leven gebeuren, fases die ik zelf ook heb gehad. En dan was ik al veganist, dan heb ik wel eens gedacht, goh, als ik nu geen veganist zou zijn en die keuze nog niet gemaakt had, dan zou ik daar op dit moment niet voor open kunnen staan of die keuze kunnen maken. Dus dan is het heel fijn als dat gewoon eigenlijk makkelijker gemaakt wordt en zoveel mogelijk wordt genormaliseerd.
Mooi. En hoe ook volledig bij je dat iedereen ook zijn plekje heeft, hè, binnen de gezelschap en dat het mooi in elkaar grijpt. Hoe is het met jezelf dan trouwens? Als we nog even door blijven gaan met gevoelens en mentale gezondheid en zo. Heb jij een leven waar je zegt dat is niet zozeer van orde, want je kunt rustig werken? Of heb je toch wel, en dat, daar hebben we het vaker over, toch wel ook, want die topics zijn natuurlijk wel best hard. Je kijkt natuurlijk diep in de schaduw van de mensheid. Om het maar zo te zeggen, heb je daar soms dagen waar je denkt van, hoe, en wat doe je dan?
Ja, momenteel gaat het goed met mij hoor, gelukkig. Maar ik heb zeker ook fases gehad in mijn leven waarin ik een stuk of depressief was of... En ook eigenlijk omdat je het moment bijvoorbeeld dat ik ontdekte over allerlei dierenleed en allerlei andere wereldproblematiek, dat je denkt, dat is verschrikkelijk. En dat je dan in jezelf kijkt en daarna ging het een stuk beter, juist omdat ik hier wat mee ging doen. Ik dacht, ik kan in mezelf gaan zitten en denken hoe ellendig de wereld is, maar ik kan ook proberen datgene wat binnen mijn macht ligt om daar iets aan te doen. En dan kan je soms nog teleurgesteld zijn over dat je te weinig bereikt naar je gevoel, maar als ik er niet was geweest, dan waren die en die mensen misschien nooit veganist geworden, want ik heb vaak genoeg dat mensen naar mij toe kwamen na een lezing of mij berichtjes hebben gestuurd, en misschien zijn er nog wel meer die zeggen dat ze door mij geïnspireerd zijn. En daar trek je dan op, dus ik heb de uiterste allemaal meegemaakt, van heel erg bij de grond tot ook heel, heel positief het leven kunnen zien. Maar ik denk dat we dat allemaal herkennen. Zoals jij het eigenlijk vroeg, dan is het soms natuurlijk lastig inderdaad met alle ellende en leed waar je jezelf eigenlijk bewust mee confronteert en waar dus veel mensen voor weglopen.
En wat dat, ik bedoel, je hebt bewust voor gekozen om dierethicus te worden en lezingen te geven. En zoals je net al, het is een beetje mijn roeping om dit aan anderen te laten zien en daarmee mensen te inspireren. Dat kennen we, dat gevoel dat kennen we beiden ook heel erg goed. Mm-hmm. Dus jij hebt die keuze dan gemaakt, ik word dierethicus, ik vind daar wat van en ik wil dit doorgeven aan derden. Geef je al aan dat in jouw persoonlijke leven dat ook niet altijd makkelijk is geweest. Nou, dat zal iedereen en zeker iedereen die veganist wordt ook herkennen. Heb je het gevoel dat het nu, want je bent hier natuurlijk al lang mee bezig, dat het nu ook veel beter wordt? Dat het met name in het begin, en zoals Alex ook zegt, die schaduwzijde van de wereld ziet, dat het in het begin dan heel lastig is en daardoor zelfs in depressies terecht kunt komen. En nu jij zelf dan misschien wat sterker in jouw schoenen staat en nog meer overweert, nog meer lezingen hebt gedaan. Is dat dan over of heb je nog steeds wel die momenten dat je zegt van, het is wel veel?
Ik denk je evolueert altijd. Het hangt natuurlijk ook van allerlei andere factoren in je leven. Of niet alleen dit wat er gebeurt, er kunnen ook andere hele nare dingen gebeuren die je gemoed naar beneden trekken voor langere tijd. Het is bij mij eerst over een algemeen, als ik mijn leven schets, maar dat is los hiervan, dat ik toch niet altijd gelukkig was in mijn jeugd, maar steeds gelukkiger werd, maar daarna ook weer fases heb gehad dat het toch iets minder ging. Maar dat is niet per se dus, als het over veganisme gaat, dat je met dat leed bezig bent. Maar ik had op een gegeven moment ook, dat ik er zoveel mee bezig was, juist dat bepaalde dingen me niet meer raakten. Dat ik een soort empathiemoeheid, heet dat eigenlijk, heb ervaren. Dat ik gewoon veel minder met ook allerlei andere dingen mee kon leven. Dat ik, je gaat toch, je wil juist bewust daarmee bezig zijn, dus niet voor afsluiten zoals veel mensen doen. En dan op een gegeven moment gaat je systeem toch iets inbouwen om je daarvoor af te sluiten. Je bent er zoveel mee bezig en dan voel je het gewoon niet meer. Dan zie je iets van leed of je hoort anderen erover vertellen en je hebt het zo vaak aangehoord of gezien. En dat is ook weer een andere ervaring. En dat doet ook iets met je, want dan ben je ook een klein beetje afgestompt, wat ook niet helemaal mentaal gezond is. Dus dan denk je, ja, dan moet je misschien ook weer een pauze nemen van dat stukje, nou, of diereticus zijn of activisme wat je doet.
Ja, ja, en in je sociale omgeving, want daar ging deze vraag natuurlijk over jouw keuze als diereticus en niet al die andere keuzes die iedereen in zijn of haar leven maakt. In jouw sociale kring was dat ook lastig dat jij dan in één keer die, zoals men altijd zegt, extreme en moeilijke veganist en diereticus bent geworden. Want dat is nog wel even een schepje erbovenop ook nog. Dus dan ben je niet alleen maar lastige veganist, maar je hebt er ook nog verstand van.
Ja.
Was dat sociaal gezien gewoon lastig?
Of? Nou, ik ben wel, denk ik, altijd die persoon geweest die die best wel maling heeft aan de mening van zijn omgeving. Dus ik hou er soms ook wel van om juist tegen iets in te gaan. Als ik denk van, hey, in een groep, dit gaat nu een kant op die volgens mij niet helemaal de juiste kant is, dan durf ik dat wel te zeggen. En daar maak je niet altijd direct vrienden mee. Of dat wordt niet altijd gewaardeerd voor de gezelligheid of de sociale, het gevoel in zo'n groep. Maar waar we net ook over hadden, ja, het kan zijn dat ik in een groep begeef mensen die er absoluut niet voor openstaan, maar dan ga je toch langzaam een beetje vervreemden van die groep, maar dan komt er wel weer een andere groep voor terug. Dan ga je meer begeven in vegan kringen, om het zo te zeggen. En dan ben je uiteindelijk toch gelukkiger. Dat geldt wel voor mij in ieder geval.
Ja, erg herkenbaar, zeker.
Zijn we toch heel menselijk, ja.
Ja. Ja, dat zei ik net al. We zijn net echte mensen. En ja. Dus ook dat is misschien een openbaring voor de luisteraar die nu zit te luisteren en misschien vleesverminderaar is of zelfs wel helemaal nog carnist is. Zelfs veganisten en mensen die dierethiek achter hun naam hebben staan, ethicus moet ik zeggen, zijn gewoon net echte mensen. Dus dat is een mooie opsteker, toch?
Ja.
Mochten mensen daar nog aan twijfelen, dan is dat nu ook, zeg maar, gewoon, dat is opgelost.
Ja.
misschien nog een dingetje wat ik in het begin heb aangegeven. Het is niet zo dat wij jou gewoon hebben aangeschreven, maar wij zijn connected door iemand die bij ons iets eerder in de podcast is geweest, namelijk Els van Kampenhout van Animal Rights. En ze heeft ons aan elkaar voorgesteld. Dat is heel tof. Dus groetjes bij deze aan haar. En wij zetten de episode met haar uiteraard ook in de show notes. Zoals natuurlijk ook jouw boek en alle informatie over jou. Jij bent ook een tijdje bezig geweest voor Animal Rights, klopt dat? Of nog steeds? Ja. Of hoe zit dat? En
af en toe doe ik nog steeds wel eens iets voor ze, maar dat is een tijd ben ik een stuk actiever geweest en echt in dienst voor Animal Rights en hield ik me met name bezig, ook toen met lezingen op, dus eigenlijk gastlessen namens Animal Rights op allerlei middelbare scholen, hogescholen, opleidingen, diëtetiek bijvoorbeeld, universiteiten. Dus in die hoedanigheid, dat was vooral wat ik voor Animal Rights deed, ja.
Nu wij het over Animal Rights hebben, en ik gaf net in het voorgesprekje al aan dat ik ook dat een hele mooie podcast vond en een heel fijn gesprek met Els hebben gehad. Zijn er voor jou bepaalde verhalen of getuigenissen van mensen geweest die op jou een hele grote indruk hebben gemaakt?
Wat bedoel je precies, gewoon in het algemeen? Of,
in het algemeen, ja. Nou, dan laten we het bij veganisme houden dan, ja. Waarvan jij hebt gedacht van, wow, dat is, zo had ik er nooit over gedacht, of die is bij jou heel erg diep binnengekomen, of heb je daar voorbeelden van?
Wat ik al vertelde, toen ik nog geen veganist was en aan de universiteit een vak volgde waar dierethiek prominent aan de orde kwam van Floris van den Berg. Die schetste eigenlijk, en ik was het in heel veel opzichten in andere onderwerpen ook met hem eens, waar heel veel mensen eigenlijk zoiets hebben van, oeh, hij is radicaal. Maar voor mij, en dat geldt bijvoorbeeld ook, nou, maakt me niet zo heel veel uit of anderen het daarmee eens zijn of niet, over atheïsme, maar ook over veganisme, had hij een heel uitgesproken standpunt. En voor mij was dat een kwestie van, ja, dat is gewoon logische redenering volgen. Ik kan hier geen spel tussen krijgen. Alleen als je dat dan zo, die conclusie zo uitspreekt, vinden heel veel mensen dat radicaal. Want oeh, dat ligt toch wel gevoelig. Heel veel mensen denken er misschien anders over. En ja, voor mij was dat een verademing. Ik dacht van iemand die gewoon helder een redenering volgt, die conclusie zegt. Ik snap niet dat heel veel andere medestudenten dit redelijk zwaar vinden of uitgesproken. Ik vind het gewoon logisch. Ja. Dus dan springt hij er wel uit, ja.
Floris, we zullen hem meenemen dan in de show notes. Ik vraag dit niet alleen uit belangstelling, want wij hebben allemaal zo'n momentje gehad. Dat was voor mij Gary Yourofsky, die jou ongetwijfeld niet onbekend is. Ja. Maar ook voor de luisteraar. Kan dat gewoon, en bij jou is het dan blijkbaar Floris geweest, bij mij was het Gary Yourofsky. Voor de luisteraar kan dat ook gewoon een trigger zijn om te zeggen van nou, nu ga ik er toch even, om maar bij jou te blijven, wat kritischer over nadenken, want daar is toch vaak het begin van een verandering.
Ja.
Daarom ook die vraag, dus ook voor de luisteraar, zoek ook Floris dan even, hij komt in de show notes, maar zoek het even op en wellicht is dit ook voor de luisteraar een trigger om te zeggen van hey, zo had ik er nog nooit over nagedacht. Of zo nuchter is het ook gewoon. Of zoals jij zegt, geen speld tussen te krijgen. Precies. En dan moeten, ja niks moet zeg ik altijd. Maar dan is het ook niet meer dan normaal dat mensen er eens een keer over na gaan denken.
Precies. Ja, en hierbij aansluitend Gary Yourofsky en Floris ook. Zijn beide wel van de methode gewoon van radicaal zeggen waar het op staat. En ik denk dus niet, het gaat nu over een redenatie, het is niet per se dat, de mensen die veganist worden, want we hadden het over die transitie, hoe trek je mensen die kant op? Nou, misschien hebben sommigen een iets mildere benadering nodig, maar wil je uiteindelijk de meeste verandering creëren, die ook, waar mensen ook aan vasthouden, dan helpt het natuurlijk het meest als zij zelf moreel overtuigd raken van dat ze veganist moeten zijn. En dat is ook iets wat je voelt, wat je ervaart, dus dan kan het juist helpen om die radicale benadering te hebben. Want dat roept in ieder geval emotie op. Kan ook in de eerste instantie weerstand zijn. Maar als mensen iets voelen, dan gaan ze er wel mee bezig zijn. En als je er niks bij voelt, dan doet dat niet zoveel. Dus het is ook iets willen raken. En daarom kan ook een verhaal over één individueel dier ontzettend helpen. Van dan voel je dat leed en denk je, oh, daar wil ik toch niet aan bijdragen. En als mensen daardoor ook echt die overtuiging hebben, dit wil ik niet meer, dan zullen ze veganist zijn en veganist blijven.
Ja, en even misschien voor luisteraars die denken, nou, ik ben niet voor de heftige kant. Bij mij was dat helemaal niet zo. Ik kijk bijvoorbeeld, we hebben de laatste episode ging over de Game Changers, over de documentaire op Netflix. Die af en toe reviewen, gaan we wat docu's reviewen, sommige wat heftigere. En deze was dan meer een inspiratie. Voor mij waren het dan echt sporters en bekende personen die iets volledig anders doen. Maar dan gewoon aan de zijkant zeggen van, hey, ik ben trouwens vegan en maken dat dan publiek. En dat was dan voor mij ook gewoon een grote inspiratiemoment. Of is het altijd weer? Dus dat kan zomaar wat je aanspreekt. Hè? En waar je dus een emotie match mee krijgt. Willem, richting het einde van deze episode toe. Heb je iets wat je nog heel graag met ons wil delen of met onze luisteraars?
Ja, ik zat al een tijdje nog in mijn hoofd met die absurditeiten van carnisme. Omdat voordat jij een vraag stelde, had je nog ook gezegd over de invloed van marketing. En hoe het dan precies komt dat wij dus toch een groot deel van de samenleving carnistisch. En daar wilde ik nog op ingaan. En misschien leuk, wat ik in mijn boek ook doe, is voorbeelden laten zien van hoe absurd die carnistische cultuur is. En ik geef talloze voorbeelden zoals een dierenbescherming. Dus een organisatie die voor dieren opkomt, die toch een barbecue met vlees, met dan Beter Leven keurmerk, kan rechtvaardigen. Of dat ik in een snackbar ergens, waar je allerlei dode dieren kunt kopen, stond een collectebus op de toonbank voor de dierenambulance. Dus het ene dier eten en dan met je wisselgeld het andere dier redden. En dat mensen dat dus niet zien. En naar aanleiding van je opmerking over marketing, dat ik zag laatst een filmpje van de week. Dat was een filmpje uit de Tour de France. Nederlandse publieke omroep. Die gingen mee met de reclamekaravaan. En er zijn grote bedrijven die daar onderdeel van willen zijn. Die reclamekaravaan die voor de tour uitgaat. Er zijn allerlei mensen langs de kant. En er was van een Frans bedrijf dat kippenvlees produceert, zoals we dat dan noemen, wat natuurlijk al een rare term is. En die deelde allerlei kleine plusje knuffel kipjes uit aan kinderen. En dat was dan een, ja, jullie reageren al van dit is toch absurd. Maar daar zijn kinderen blij met een kleine knuffelkip. En tegelijkertijd krijgen ze ook een plakje kippenworst wat ze eten. Het is zo ziek eigenlijk, maar we zien het dus niet. En ja, om daar nog even een groter punt van te maken. Kinderen hebben dus ook empathie voor dieren. Daar wou ik ook nog graag op reageren. Dus ik ga gerust even door als het nog mag.
Ja, ja, zeker.
Zolang je wil.
Ja, oh, nou dan zitten we hier straks morgenochtend nog. maar kinderen hebben empathie voor dieren. Dus een van jullie bracht net dat punt in. Dat zei jij volgens mij, Alex, inderdaad, dat over die vriend van jou, die vader is, dat die kinderen vragen gaan stellen. En dan is het dus niet alleen marketing, maar ook ouders die misschien ook door marketing onder invloed staan, maar ook de sociale norm, die zeggen van, ja, nee, maar je moet wel gewoon vlees eten, want dat is belangrijk voor je gezondheid, of dat is normaal, of dat is... Dus eigenlijk van nature hebben kinderen empathie zodra ze weten waar vlees vandaan komt. Wordt daar een dier voor gedood? Dat willen wij helemaal niet. En je zou ook zelf als ouder ontzettend ongerust zijn als jij een kind hebt en je laat het met een konijn of een cavia in een ruimte en dat niet de cavia gaat aaien, maar zou wurgen, dan denk je, shit, misschien is mijn kind, wordt later wel een crimineel, een mensenmoordenaar. Maar over vlees eten zeggen we dan altijd geruststellend, nee, maar dat is de norm, dat moet je doen. Dus,
en we altijd zo gedaan. Ja.
Ja, dus dat is, dat is eigenlijk absurd dat wij, de volwassenen eigenlijk, het onszelf willen overtuigen, maar ook kinderen overtuigen, niet naar onze morele instincten te luisteren.
Ja, en daar zijn trucjes en is ook inderdaad marketing genoeg voor om dat allemaal in stand te houden. Om dat dan maar normaal te houden. Ja. Dus daar doet met name de zuivel en de vleesindustrie natuurlijk ook enorm hun best voor. Zoals jij al zei, dat is een hele grote tegenstander die je dan ook gewoon hebt. Is er voor jou dan wel een manier waarop je zegt, en tuurlijk opvoeding, dat vind ik ook, het begint bij de ouders. Maar moeten we niet ook veel meer, en of de politiek, maar mijn voorkeur zou zijn, begin nu gewoon op die lagere scholen al. Los van de opvoeding van paps en mams, begin nu op scholen eens te vertellen hoe het daadwerkelijk in elkaar zit. Ben je daarvoor of zeg je van, nou, dat wordt hem niet.
Nou ja, de feiten zou je niet moeten verbloemen natuurlijk. En één opmerking is, je zei ook politiek. Ik denk wel, ja, als we de conclusie trekken dat het moreel verwerpelijk is om dieren te gebruiken voor jouw plezier, te doden, leed aan te doen voor jouw plezier. Ja, dan moet je eigenlijk de conclusie trekken dat je het moet verbieden. Ja.
In principe wel, ja.
Alleen de maatschappij moet dat ook omarmen, anders dan krijg je dat niet voor elkaar. En ik denk, want ik had al een paar keer genoemd, ja, je moet het makkelijker maken, maar dan is ook nog de vraag, hoe dan? En het is niet alleen die marketing, het is ook dat wij zelf, cognitieve dissonantie, reductie heet dat. Als jij zelf dierlijke producten consumeert, dat is één cognitie, zoals dat dan heet, en daarnaast misschien vindt dat je dieren geen leed aan moet doen, dan is dat niet met elkaar verenigbaar. En dan kun je dat opheffen door te stoppen met dierlijke producten te consumeren, maar dat is dan voor veel mensen toch best moeilijk. Dus gaan ze allerlei redeneringen bedenken om het toch te rechtvaardigen. Nou, dat noemen we cognitieve dissonantiereductie. Dan zeg je, oh ja, maar dit is toch natuurlijk, of iedereen doet het. En daarmee heb je dan je geweten als het ware gesust. En hoe kan je het makkelijker maken? Nou ja, als mensen misschien eerst dus een vleesmaaltijd aan het eten zijn, je gaat het dan met ze over hebben, dan gaan ze heel erg zichzelf willen verdedigen, want niemand wil van zichzelf toegeven dat hij een slecht persoon is. Maar je zou een vegan maaltijd voor een carnistische persoon kunnen voorschotelen. En als hij niet vlees aan het eten is, dan is het iets makkelijker. Het blijkt ook uit allerlei psychologisch onderzoek, als mensen net vlees gegeten hebben, dan schrijven ze minder cognitieve capaciteiten aan dieren toe bijvoorbeeld. Dan denken ze dat die dieren niet zoveel voelen, want ja, dat is moeilijk om te erkennen. Dus maak het vooral makkelijker misschien door mensen een vegan maaltijd voor te schotelen en hebben het er dan over. Dan kunnen ze misschien iets makkelijker toegeven, oh, dat is eigenlijk inderdaad niet zo goed om dieren te consumeren. En dat willen ze dan misschien zelf ook wat sneller doen.
Heel mooi antwoord en dank ook voor je bijval over cognitieve dissonantie, waar we al een hele aparte episode over hebben gehad. Dus luisteraar, mocht je die hebben geluisterd, nu hoor je het ook eens van iemand die er verstand van heeft. Dus dank daarvoor. Heb jij zelf nog één ding waarvan jij zegt van nou, dit moet de luisteraar van jullie podcast echt nog even weten?
Gebruik dat begrip karnisme. Ga niet jezelf als uitzondering labelen door te zeggen ik ben veganist en de ander is normaal. Benoem soms het absurde als je het lef daartoe hebt, ook in ieder geval. Als je met iemand zit van zie ik nou dat je een dood dier aan het eten bent? Nou zei ik net iets anders over, dat niet altijd het meest handige moment is. Maar in ieder geval, gebruik het begrip karnisme, zou ik zeggen. Zie, ik ben zelf soms ook inconsistent, maar je mag het best benoemen van, ben jij nou karnist? Ik heb gehoord dat jij karnist bent. Dat we dat als de uitzondering gaan zien en veganisme eigenlijk als normaal. Dus dat is misschien een mooie afsluiting. En dan ben ik natuurlijk ook benieuwd naar wie met er een leuke, ludieke reactie komt op karnistische argumenten. Ik heb er heel veel in mijn boek gegeven. Dus ik hoop dat mensen een originele kunnen geven die hier niet in staat. Maar hoe reageer jij nou op iemand die zegt, ja, maar ik eet gewoon vlees, want dat is normaal. Of welke andere argumenten dan ook. Heb jij een geweldige ludieke reactie? Laat het weten. En wie weet win je mijn boek.
Precies. En dat kun je namelijk ons opsturen. Of naar info@hetvegangeluid.nl of hetvegangeluid op Instagram. Dat zijn eigenlijk de beste adressen. Het zou ook kunnen als een Spotify comment. We gaan alle onder deze episode, we gaan alle drie van die kanalen even checken. En dan gaan we een verzameling maken. Die gaan we jou opsturen, Willem. En dan mag je kiezen wie jouw boek mag verkrijgen. Dus ik zou zeggen, wij ronden hem af. Heel erg bedankt voor je tijd. Dit was echt, voor mijn gevoel, Rob, je mag aanvullen, een waanzinnig inspirerend gesprek. Dus dank daarvoor.
Ik heb geen enkele aanvulling daarop. Ik denk daar precies hetzelfde over. En mijn dank is even zo groot. Dankjewel, Willem.
Nou, dan wil ik jullie, als ik er toch nog iets over mag zeggen, Alex en Rob, ook hartelijk danken. Geweldig werk wat jullie doen met deze podcast. En ik vond deze aflevering ook een plezier voor mij om aan bij te dragen. En het was een mooi gesprek. Dank jullie wel.